Van harte welkom op deze hot item avond. De schepping, wat zegt de Bijbel erover? En daar gaan we het vanavond over hebben. En ja, daar gaan we het met z'n allen over hebben vanavond. En dus alle mensen hier van harte welkom. Ook de luisteraars thuis van harte welkom. Die luisteren mee via de kerkenradio. Ja. En wie er ook is vanavond is Matthijs de Jong. Daar gaan we naar luisteren. Wat hij gaat vertellen over dit thema. Van harte welkom. Mattie Verlijnhorst, ook van harte welkom. Ook hier. Fijn dat je er bent. Dus nee, dat is gewoon leuk. En, ja, en Pieter Breugem ook. Dus het is ongelooflijk hoe dit allemaal samenkomt. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat gaan we doen? Ik ga zo met jullie in gebed. Dan ga ik de avond openen. En dan ga ik met jullie doornemen hoe de avond er verder uit gaat zien. Laten we met elkaar bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier heeft samengebracht. Hier in de Rehoboth. Heer God, om na te denken over uw schepping en wat de Bijbel daarover zegt. Heer God, dank u wel dat, dat u ons de vrijmoedigheid heeft gegeven om hier te komen. De keuze om hier te komen. Om tijd te maken voor u en voor elkaar. Om elkaar te ontmoeten als gemeente. En hier over dit thema na te denken. Heer God, wilt u hier zijn vanavond? Heer God, mogen alles wat in de weg staat. Alles wat tussen elkaar en u instaat, wilt u dat wegnemen, Heer? Alles wat donker is, wilt u het wegnemen. Wilt u het licht maken in ons hart, mogen we het bij u neerleggen. Wilt u ons een open hart geven, naar elkaar en naar u. Heer God, wilt u zo met ons zijn deze avond. Wilt u ook met Matthijs zijn? Wilt u hem de woorden geven, de rust geven? Om te vertellen over u en uw schepping. Heer God, wilt u hem zegenen. Wilt u ook bij Mattie zijn. Wilt u ook helpen. Wilt u ook bij Pieter zijn in het begeleiden. En ook bij alle andere medewerkers die hierbij betrokken zijn uit de werkgroep. Mensen die het hebben klaargezet. En die zorgen dat we straks lekker koffie en thee hebben. En ook als we de beamer bedienen. Heer God, dank u wel dat Matthijs werkt bij het Bijbelgenootschap. Wilt u daar ook uw zegen geven? In het werk wat hij daar doet en ook op de VU, in het lesgeven. Wilt u het zegenen? Heer God, mogen we met een open blik hier zijn. Dat we niet met het vooroordeel van dat we het over ecologisch groen hebben, politiek groen, activistisch groen, over hemels groen. Dat u centraal staat. Dat we mogen luisteren naar wat u zegt in uw woord. Heer God, wilt u zo met ons zijn? We leggen zo alles voor u neer. We vragen het alles uit genade om Jezus. Amen. Dan gaan we zo eerst zingen en daarna dan zal Mattie wat gaan vertellen over de werkgroep Kerk en Schepping, waar zij een groen hart voor heeft. Maar eerst gaan we samen zingen, zie ik sterren aan de hemel staan.
God die uit den hemel schiet, is dezelfde God die mij eens riep. Uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag. Die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. Deze God die uit de hemel schiet, is dezelfde God die mij schiet. Uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag. Die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Zie ik straks de hemel open gaan, komt daar Israëls Messias aan, zal zijn voet op de olijfberg staan, roep ik dan zijn naam. Deze God die uit den hemel schiet, is dezelfde God die mij schiet. Uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag. Die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij?
Geef het woord graag aan Matthijs.
Niet zo groot. Hoi, ik ben Mattie van Leijenhorst en ik ben initiatiefnemer en aanjager van duurzaamheid bij ons in de kerk, althans van het verankeren in het beleid van de kerk. Ik heb een spinnetje op mijn gezicht. En ik wil wat vertellen over mijn motivatie en over kerk en schepping in onze gemeente en jullie ook daarvoor uitnodigen. Als kind was ik al graag buiten. Lekker op de fiets door de Vaarskrossen en door het bos. Lekker schaatsen en in de bergen wandelen. En dat bleef ook in mijn tienerjaren zo. Ik was iedere zondagmiddag met een vriendin te vinden in het paradijs. In landgoed Erika. Maar dat had voor mij nog niet zoveel met God en de Bijbel te maken. De kerkdienst daarna, 4:15, die had voor mijn gevoel eigenlijk niks te maken met die natuur waar ik net een wandeling had gemaakt. Behalve dan de modderige laarzen die we in de kerkbanken aan hadden. Totdat uiteindelijk ik op mijn 18e een workshop volgde van Arosha, een christelijke natuurorganisatie. En daar gingen we eigenlijk de hele Bijbel door, de bekende Bijbelteksten bekeken we met een groene bril. En toen viel voor mij het kwartje van, oh, die God van mijn geloof, waar ik eigenlijk alleen maar, die ik altijd binnen de kerkmuren hield. En wat iets was tussen mij en God, dat had ook iets te maken met buiten, met mijn liefde voor de natuur. Dat verraste mij eerlijk gezegd. Nee, dat besef dat God dus een plan heeft met zijn hele schepping. En dat ik daar ook bij hoor. Dat maakte het ineens logisch dat ik zoveel liefde heb voor groen en duurzaamheid. Juist als christen. En dat kwartje wilde ik ook voor anderen laten vallen eigenlijk. Dus dat werd mijn missie en daar, dat werd ook mijn werk uiteindelijk. En daar maakte ik ook werk van in de kerk. En nu is het dan zover. Na 16 jaar hebben we een gemeenteavond over duurzaamheid. Over onze verhouding met tot de schepping en wat God daarmee te maken heeft. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. ik zal daar even wat vertellen wat er in de tussentijd gebeurd is. Afgelopen jaar is er een theologische visie gemaakt en vastgesteld door de kerkenraad op dit onderwerp. En er is een werkgroep Kerk en Schepping opgericht. En er is ook van alles gebeurd. Er is energiemeting gedaan, alweer 15 jaar geleden denk ik. Maar wat zwerfvelacties gedaan en tussendoortjes geschreven en zulke soort dingen. Maar er gebeurt natuurlijk al sowieso al heel veel aan dit thema in de kerk. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld de kerkpleinmarkt. Dat is natuurlijk een ultiem voorbeeld van hergebruik en sociale cohesie. En afgelopen jaar heeft Sil van Doorn de Repaircafé opgestart. Nou, zo zijn er een heleboel dingen die helemaal binnen dit thema passen. Want het thema is ook heel breed, want het raakt aan alles wat we doen. Maar we willen meer. De werkgroep heeft als doel om het gesprek op gang te brengen in de kerk over duurzame en sociale omgang met de aarde en elkaar. En dat kunnen we natuurlijk doen met door allerlei activiteiten en bijbelstudies en workshops te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we ook vooral gesprekken nodig. We moeten er vooral over gaan praten met elkaar. Dat het een logische dat het logisch is voor ons als gemeente, als christenen, om na te denken over het effect van ons handelen op natuur, op mensen ver weg. Maar ook vooral dat het iets te maken heeft met ons geloof. En dat, even kijken hoor. We zoeken dus gewoon mensen die hier ook een hart voor hebben en betrokken bij zijn. Dus daarom ligt er voor je een briefje met wat vragen. En ik beloof je dat je niet direct ergens helemaal in gezogen wordt en van alles van je verwacht wordt. Maar ik wil wel vragen om het in te vullen. Zodat we weten dat er mensen zijn die het heel belangrijk vinden. En waar we misschien eens in de loop van de tijd iets samen mee kunnen doen. Dus daarvoor alvast van hartelijk dank. En wens ik nog een inspirerende avond toe. Dat was het, wat mij betreft. En in de pauze ben ik hier nog voor als je me aan wil spreken. Aan de afloop ben ik snel weg naar de kinderen, dus dan weet je dat vast.
Dankjewel. Hoe gaat de avond er verder uitzien vanavond? Zometeen gaat Matthijs de Jong over het thema praten, de schepping en wat zegt de Bijbel erover. Dus daar gaat hij ons zo meteen in meenemen. Dan hebben we een korte pauze, dan kunnen we even wat drinken, even bijkomen en even met elkaar erover praten. Maar daarna dan gaan we samen aan de gang, dan gaan we in gesprek met elkaar. Dan hebben we enkele vragen waar we het over gaan hebben en die gaan we dan ook bespreken. Dat doen we in twee rondes. En daarin zullen ook vragen worden behandeld in het tweede deel, vooral die jullie hebben die jullie krijgen tijdens het verhaal van Matthijs. Dus schrijf die ook vooral op de gekleurde briefjes die er liggen. En die kunnen jullie dan stellen en dan zullen we die ook behandelen. Mag ze ook in de blauwe doos doen, de bekende blauwe doos. Dan zal ik ze stellen als je denkt van dat stellen dat mag jij doen. Dan neem ik ze mee in het tweede gedeelte. Rond 10 uur zullen we de avond afronden. Dus dat is een beetje hoe het eruit gaat zien. En dan geef ik nu graag het woord aan Matthijs de Jong.
Dankjewel. Werkt dit goed? Hoort u mij goed zo? Super. Ik ga hier staan als jullie het niet erg vinden, want ik moet af en toe even kijken of de goede slide op staat. En als ik dan hier ga staan, dan ga ik naar huis met een hele zere nek.
Ja.
Voor het begin, heel veel dank dat ik hier mocht komen vanavond, dat jullie me hebben uitgenodigd om over dit thema te spreken. Ik werk al een jaar of 18 denk ik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En heb daar natuurlijk intensief vooral als Bijbelvertaler gewerkt aan verschillende vertalingen die u misschien direct of indirect kent. Het laatste was de MBV 21. Maar we merken dat er ook heel veel behoefte is eigenlijk in Nederland onder christenen, in kerken en daarbuiten, om ook bij de Bijbel niet alleen een vertaling te krijgen, maar ook wat achtergrondinformatie, toelichting en duiding. En dat doen we soms ook. En een paar jaar geleden gaven mijn collega en ik voor voorgangers, predikanten, een aantal videocolleges over dit thema. En wat zegt de Bijbel over duurzaamheid? En wat kunnen we daaruit leren? En we merkten toen dat dit thema ontzettend leeft onder voorgangers in Nederland, van verschillende kerken. En eigenlijk was de terugkerende vraag, van het is een thema dat speelt op meerdere manieren, bij ons in de gemeente of wat dan ook. Maar hoe kun je nou op een eerlijke, verantwoorde manier de Bijbel betrekken bij die vragen van vandaag? Wordt het niet dat een beetje geforceerd? Of we lopen daar een beetje misschien omheen. Dat was ook Mattie's ervaring, denk ik. Hoe kun je dat nou op een goede manier doen? Nou, dat was eigenlijk voor ons de uitdaging. En daar is uiteindelijk dit boek uit voortgekomen. Het heet Hemelsgroen. Ik heb dat samen met mijn collega Cor Hogerwerf, mijn collega bij het MBG, geschreven. Ik ga dat nu niet samenvatten vanavond. Er staat van alles in, maar ik haal er iets uit. En ik hoop dat ik jullie daarmee vanavond een boeiende inleiding hopelijk op het thema geef. Dit hele boek is eigenlijk een reis door de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. En wat we eigenlijk er steeds tegenkomen is dat natuurlijk de Bijbel niet heel direct tot ons spreekt over duurzaamheidsdingen. De Bijbel is niet een gids voor vandaag praktisch, van koop niet die auto maar die en zo. Maar de Bijbel, en dat heb ik hier zo omschreven, je ziet in de Bijbel steeds een soort verzet tegen hoogmoed, tegen mensen die eigenlijk zichzelf op Gods toe willen zetten, maar ook mensen die eigenlijk alles naar zich toe willen halen en daarbij niets ontziend zijn voor zwakkeren en armeren. En ik denk dat juist die Bijbelse thema's, die eigenlijk door de hele Bijbel heen lopen, wel raken aan die vragen rond klimaatverandering, duurzaamheid, eigenlijk die hele recente vragen van vandaag. Nou, ik wil daar gewoon wat voorbeelden van laten zien, vooral door te kijken naar het scheppingsverhaal vandaag. Dat staat centraal. Maar voor we naar Genesis gaan kijken, wilde ik beginnen, en daar ga ik straks ook mee eindigen, met wat Jezus ons vertelt. En er is een prachtige uitspraak, maar ook een beetje een uitspraak om nog even over na te denken, van Jezus. Die zegt tegen de mensen: zijn jullie niet veel meer waard voor God dan vogels? Ik dacht, laat ik hier eens beginnen. Wie is dat nou heel spontaan helemaal eens met Jezus, dat mensen inderdaad voor God meer waard zijn dan vogels? Ik ga u er niet op afrekenen, maar wie voelt dat mee? Dan steek uw hand maar op als u zegt van ja, dat is ook gewoon zo. Mensen zijn voor God meer waard dan vogels. Ja, heel veel handen. Maar wie voelt een beetje twijfel? Zo van, maar als we er nu zo over nadenken, is dan niet al het leven voor God even belangrijk? Hij is toch de schepper van alles? Beetje moeilijk om Jezus tegen te spreken natuurlijk, maar een paar handen, een paar steken toch hun hand op. Ja, dat is ook niet een gekke gedachte, toch? Nou, ik heb daar wat over na zitten denken en ik denk dat je kunt zeggen, je kan vanuit de Bijbel op twee manieren naar ons mensen kijken. Je kan zeggen, de mens is door God gemaakt. De mens is een schepsel te midden van de schepsels. En als het gaat om dat ons de adem wordt geschonken, dat we leven, dat we God danken met alles wat leeft, dan zijn we eigenlijk niet anders dan de rest. Dan is er een soort groot scheppingskoor, zoals de psalmen dat hier en daar ook beschrijven, dat heel de schepping Gods lof toezingt en de mens hoort daarbij. Is niet de dirigent, hoort daarbij. Is eigenlijk niet zoveel verschil. Maar de Bijbel vertelt ook dat de mens bijzonder is en onmisbaar is eigenlijk zelfs, vanwege de taak die God de mens gegeven heeft. En dat lees je vooral in Genesis 1. Nou, ik denk dat die twee kanten aan de mens zitten als je vanuit de Bijbel kijkt. Eigenlijk het gekke van de mensen. Aan de ene kant niks bijzonders. We leven en we sterven als de dieren, zou je kunnen zeggen. En tegelijk heeft God ons iets machtigs toevertrouwd. En wil Hij een heel bijzondere relatie juist met mensen? Je zou kunnen zeggen dat we met onze daden als mensen iets van God zelf kunnen laten zien. Dat dat misschien wel de bedoeling of de bestemming van de mens is. Dus die twee kanten zitten er denk ik aan. Nou, om van dat tweede wat meer te leren, de taak die God de mens gegeven heeft, wil ik dus met jullie kijken naar Genesis 1. En dit zijn heel bekende versen. Dat God zegt, laten wij mensen maken. Nou, ze moeten heersen over de vissen van de zee en over alle andere dieren. Dat is vers 26 uit hoofdstuk 1. En in vers 28 zegt God dat opnieuw. Wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde. Breng haar onder je gezag en heers over de vissen, de vogels en alle dieren. Nou, je snapt denk ik wel dat mensen die bezig zijn met zeg maar het groene vraagstuk nogal op deze tekst zitten. En dan vragen van dat heersen waar Genesis hier over spreekt. Die taak van de mens om te heersen. Moet je dan denken aan iets als een soort tiran. Als iemand die echt de boel onderdrukt en hard in de hand heeft. Of is het juist iets heel zorgzaams. Heel zorgzaam heersen. En je snapt natuurlijk ook dat mensen die nu eigenlijk de Bijbel lezen met een soort ook liefde voor de schepping en liefde voor de natuur. Dat tweede wel een fijnere uitleg vinden. Dus er wordt veel over dat heersen gesproken. Nou, ik geef niet meteen het antwoord. Maar ik laat wel eventjes zien dat hier eigenlijk al heel lang over gesproken wordt. Dit is een van de beroemdste bijdragers aan het hele debat over ecologie en christendom. Al uit 1967. En deze Lynn White, die hiermee heel beroemd is geworden met dit essay dat hij schreef, zegt er is een verband tussen vooral hoe de christenen Genesis 1 hebben opgevat en de huidige ecologische crisis. Er is een soort minachting, hij zegt het sterk, een minachting in het christendom voor alles wat met de natuur te maken heeft en een heel sterk idee dat de schepping er is voor ons. En dan kun je niet zeggen dat er een rechte lijn loopt naar de problematiek van vandaag. Maar wel zegt hij dat dit een soort klimaat schept. Van eigenlijk je niet zo druk maken om wat er met de rest van de natuur gebeurt. En dat een bepaalde manier van lezen van Genesis 1 die gedachte wel heeft gevoed. Nou, dat is er is natuurlijk heel veel discussie over gekomen of hij nou gelijk heeft of niet. En het liefst zou ik zeggen van dat het totale onzin is. Want dat het christendom juist wel altijd goede aandacht heeft gehad voor heel de schepping. Maar ik denk dat er op een bepaald punt wel iets van klopt. En er is iets heel aparts aan de hand met Genesis 1. Ik weet niet of jullie hier de Statenvertaling iemand heeft meegenomen. Of misschien de herziene Statenvertaling. Maar er is tussen die twee wel een verschil. Als je thuis eens kijkt in de herziene Statenvertaling. Daar zul je zien dat er een kopje staat boven Genesis 1 vers 1. En daarna staat er pas een nieuw kopje boven Genesis 2 vers 4. En daarmee laten de makers van de herziene Statenvertaling zien dat het eerste stukje van Genesis 2 nog bij het voorgaande hoort. Bij Genesis 1. In de Statenvertaling kun je dat niet zien, want die heeft geen kopjes. Die heeft alleen hoofdstukken. En dus even de vraag. Ik ga er niet een college van maken hoor. Maar je moet wel even weten dat de hoofdstuknummers in onze Bijbel komen eigenlijk uit de middeleeuwen. Die zijn in de middeleeuwen bij de tekst gezet. En toen is eigenlijk bedacht, Genesis 1 eindigt met de zesde dag. En de zevende dag schuift als het ware door naar Genesis 2. Dat was daarvoor in de teksten niet zichtbaar. Maar zo werd de tekst denk ik door christelijke uitleggers wel heel vaak gelezen. En als je Genesis 1 leest als die zes scheppingsdagen en daar eigenlijk stopt, dan kom je wel in de verleiding, denk ik, om de schepping van de mens te zien als de climax van het verhaal. En te zeggen, mooi, de mens als enige naar Gods beeld geschapen, dit is het hoogtepunt, de climax van het verhaal en een mooi eindpunt. En dan hebben we nog een klein staartje ergens in hoofdstuk 2 over die zevende dag, maar dat staat er eigenlijk een beetje los van. Nou, die manier van lezen is denk ik toch niet helemaal goed. Het verhaal En dat zie je dus nu ook in de herziene statenvertaling aan dat kopje. Het verhaal loopt door. En je moet lezen tot en met de zevende dag. En sterker nog, die zevende dag is misschien wel het hoogtepunt. Hè, want het is een verhaal van 6 dagen en de zevende dag die anders is. De zevende dag die als enige, weet u dat? Als enige heilig is gemaakt door God. Ja, dus er is iets bijzonders aan de hand met die zevende dag. En ik ben echt niet de eerste die het zegt, maar ik zeg het hier wel graag hardop. Dat betekent denk ik ook, als je erbij het verhaal zo leest, dat niet de mens de kroon op de schepping is, zoals heel vaak is gezegd, maar de zevende dag. Kijk, als je kijkt van hoe God alles maakt, dan is de mens springt er wel uit, hè? Want alles wordt in zijn soort gemaakt en de mens naar het beeld van God. Oké. Er is iets bijzonders met de mens. Maar lees je het verhaal als geheel, dan is de zevende dag eigenlijk de bekroning. Als alles klaar is, voltooid is, heiligt God de zevende dag. Ja. Als een soort laatste moment in het scheppingsverhaal. En ik denk de zevende dag staat voor Gods orde in de schepping. Nou, ik zal dat zo even uitleggen. Maar even die twee dingen naast elkaar, wat ik tot nu toe heb gezegd. Dat rechter, hè, dat is eigenlijk een beetje een eeuwenlange christelijke uitleg geweest. De mens is dan de sleutel tot het verhaal. De mens ordent het leven. En dat heersen van de mens, ja, moet de mens dan ook een beetje zelf invullen. Hè? Want de mens heeft gewoon die plek gekregen, die hoge plek gekregen. De mens staat boven de schepping en er is een soort hiërarchie tussen de rest van de schepping, de mens en God bovenaan. Terwijl als je leest, denk ik, tot en met die zevende dag, dan komt er een beetje een ander licht op het verhaal. Dan kun je zeggen, die zevende dag, die natuurlijk verwijst naar de Sabbat, is de sleutel om dit verhaal te begrijpen. De Sabbat is eigenlijk de bekroning, de heiligheid van de Sabbat bekroont het leven. En dat heersen van de mens moet daarmee te maken hebben. Dat is niet zeg maar ga je gang maar dat heeft een bepaald doel. En dat dient tot heil van heel de schepping. Nou, dit tweede is misschien nieuw voor jullie. Dat ga ik stap voor stap even uitleggen. Het gaat er maar even om, je kan dit verhaal dus op twee manieren lezen. En volgens mij is die linker eigenlijk een eerlijker lezing, omdat je daar eigenlijk de zevende dag als het hoogtepunt, de bekroning van het verhaal van de schepping, als je leidraad neemt. Mag ik jullie één historisch dingetje vertellen vanavond? We gaan het heel veel hebben over hoe we er nou zelf tegenaan kijken, wat het voor ons leven betekent. Maar één ding uit de tijd van het Oude Testament. Uit de tijd en cultuur van toen, eeuwen geleden. In die tijd, ik heb een plaatje meegenomen voor de sfeer. In die tijd werd veel over schepping gedacht door alle volken. Alle volken vertelden erover, alle volken schreven erover. En eigenlijk eindigt elk scheppingsverhaal ermee dat de God die de schepping heeft verricht, heeft gedaan, koning wordt. Koning over goden en mensen. Want het idee is, koningschap is de pijler van orde in de wereld, in het leven. Koningschap draagt alles. Dankzij het koningschap kunnen er samenlevingen bestaan. Dat was een beetje de algemene gedachte uit die tijd. En het gekke is, een schepping is dan altijd ook een soort van strijd. De God die schept moet eerst een beetje de vijanden overwinnen. Een beetje de chaosmachten, het kwaad. De monsters of wat dan ook. Je kan er hier allemaal verhalen bij voorstellen. Maar het eindigt met koningschap van de God. De scheppergod over mensen en goden. Als we kijken hoe de Bijbel ons vertelt over hoe God alles heeft geschapen. Is God niet een koning die strijdt. Die een gevecht levert en overwint. Maar een God die spreekt. Een God die spreekt en er gebeurt wat hij zegt. Zo schept God de wereld in. Hemel en aarde in Genesis. En waar je zou denken, het verhaal zou kunnen eindigen met koningschap, eindigt dit verhaal met de zevende dag. En dat is in de tijd waarin de Bijbel is geschreven eigenlijk wel heel opvallend. Want je zou verwachten, al die volken hebben het over het koningschap centraal, hier staat de zevende dag centraal. En dat is natuurlijk niet dat het eindigt in Genesis 1, dat die zevende dag zo belangrijk is. Want dat gaat eigenlijk heel het Oude Testament natuurlijk door. De Sabbat, de zevende dag, speelt daar een hele belangrijke rol voor het leven van Israël. Wij kennen het nog heel goed uit de 10 geboden als die worden gelezen, toch? He, de 7e dag, de rustdag, voor heel de gemeenschap. Mannen, vrouwen, kinderen, in die tijd ook slaven, dieren, iedereen rust op de 7e dag. Net als God. Men leefde, heel Israël leefde in de tijd van de Bijbel volgens het ritme van de Sabbat. In de week, maar ook in de jaren, want elk 7e jaar was een Sabbatjaar, de Sabbat van het land. En zo was heel het leven verbonden met de Sabbat. Je zou kunnen zeggen, de Sabbat was het fundament voor Israël als heilig volk. Zo wordt dat verteld in Exodus en in Leviticus. En de Sabbat legt een verbinding tussen God, Israël en het land waar ze gaan wonen. Dat is eigenlijk een soort driehoek die niet los van elkaar gemaakt kan worden in het Oude Testament en vooral in de boeken Exodus en Leviticus. Niet heel populaire boeken nu natuurlijk, maar het mooie is, ze hebben wel een soort sterke band met het scheppingsverhaal van Genesis. Want die 7e dag waar God in Genesis mee eindigt, de schepping mee eindigt, zien we terugkomen in al die verhalen en wetten en regels over de Sabbat voor Israël. Nou, waarom vertel ik dit nu allemaal? Omdat die Sabbat je een beetje eigenlijk laat zien dat de mens niet in zijn eentje centraal staat hier. Het is God die de 7e dag schenkt. De rustdag. Dat is de hoogtepunt van de week. Het is de mens die die dag met God mee mag vieren. Maar ook de dieren gaan daarin mee als het ware. Dat wordt aan Israël opgedragen. Maar ook het land gaat daarin mee. En wat ik nou denk, dat staat in mijn boek gewoon allemaal uitgewerkt, is dat dat heersen van de mens waartoe wij worden opgeroepen in Genesis, in Genesis 1, heersen over alles, dat natuurlijk niet los staat van hoe God het leven voor ogen heeft. Het soort wereld dat God wil, waar God blij van wordt. Het is niet van, jij krijgt de taak te heersen en nu zie je maar. Nee, jouw taak is als mens om te heersen, maar de 7e dag, de kroon op de schepping, dat heilige moment in het verhaal, gaat jou een richting wijzen. Nou, dat kom je natuurlijk heel sterk tegen terug, als je alles leest hoe het volk Israël moest leven in het beloofde land. Dan is de Sabbat de hele tijd eigenlijk telkens weer hun richtsnoer. Het gaat over mensen, het gaat over dieren en het gaat over land. En ik denk dus dat we eigenlijk heel veel kunnen leren als je het scheppingsverhaal, ik zou bijna zeggen durft te lezen, in het verband van, waar het volgens mij heel goed thuis hoort, in het verband van de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dus de 5 boeken van Mozes, die eigenlijk een geheel vormen over hoe het leven is ontstaan, maar het volk Israël, hoe dat moet leven in het beloofde land, is daar eigenlijk een spiegel van. En daar kunnen wij ook als christenen heel veel van leren. Ook als we dat niet letterlijk navolgen als christen. We kunnen heel veel van leren, heel veel inspiratie uit opdoen, die heel belangrijk voor ons kan zijn. En één ding pik ik er nu nog uit. Als de mens de opdracht krijgt om te heersen als beeld van God. Dat is één, hè? Dat staat in de Bijbel. We moeten heersen als beeld van God. En als het klopt wat ik u net vertelde. Dat je in al die scheppingsverhalen hebt dat God, de schepper God eerst de oermachten verslaat en dan koning wordt en zo schepper is. Maar de Bijbel heeft een ander verhaal. God vecht niet. God overwint niet. Maar God spreekt. Geen gevecht. Geen machtsvertoon. Zou dan dat heersen van de mens misschien daarop moeten lijken? Niet dat machtsvertoon, dat heb je al genoeg in de wereld. Dat waren de Assyriërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren. Allemaal machtsvertoon. Maar het heersen van Israël, en denk ik ook het heersen van ons, zou anders moeten zijn. Anders. En als u nou zegt van nou staat er echt niet in Genesis hoe het dan wel moet zijn. Dat klopt. En dan geef ik u helemaal gelijk. Het verhaal van Genesis 1 stipt de dingen aan. En legt niet alles uit en werkt niet alles uit. Maar ik zou zeggen, zoek naar Bijbelse verbanden. Om dan te begrijpen wat er met dat heersen wordt bedoeld. Nou, dat hebben we in ons boek gedaan. En ik heb denk ik tot nu toe ongeveer 45 bladzijden samengevat. Dus dat werken we stap voor stap uit. Dit zet ik nog even op een rijtje. Ik zeg normaal, maar in de tijd van de Bijbel, in de wereld van de Bijbel, stond de koning centraal en zegt God eigenlijk tegen de koning, ja, God niet, eigenlijk niet met hoofdletter, hè, maar de God van al die volken zegt tegen de koning: wees onoverwinnelijk zoals ik onoverwinnelijk ben. In de Bijbel lezen we dat God tegen Israël zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Daar heb je het weer. Dit is letterlijk een Bijbelcitaat. Wees heilig, want ik ben heilig. Nou, volgens mij verwijst dat dus eigenlijk terug naar die zevende dag waarmee God de schepping bekroont. En is er een hele sterke samenhang op die manier. Nou, wat maakt dit nou tot een soort, ja, een beetje een groen verhaal? Hè? Het is een uitleg van Genesis, maar er zit een groen kantje aan. Of meer dan een groen kantje. Omdat wij, zeg maar, dat Sabbatsleven je zo goed op de grond moet leggen. En zo goed moet letten op de hele gemeenschap. Mens, hoog en laag, en ook de dieren. Als je kijkt in die teksten van Leviticus, ja, ik doe dat ook eigenlijk alleen maar voor mijn werk, maar hè, als je kijkt in die teksten van Leviticus, dan speelt de aarde, of speelt het land daar een eigen rol. Hè, de Sabbat van het land. Het land krijgt zijn eigen Sabbat. Ieder zevende jaar moeten mensen het land met rust laten. En het land is ook gehoorzaam aan God. Want als de Israëlieten niet naar God luisteren, zal het land hen uitbraken. Hè, dan luistert het land naar God. En dat weerspiegelt naar mijn idee hoe in Genesis 1 wordt verteld over hoe de aarde van alles voortbrengt. Ook daar speelt de aarde haast een actieve rol. Dat je echt als lezer verbaasd kan zijn van, ja, de God zegt overal op aarde moet groen groeien en de aarde doet dat. De aarde luistert naar God. Dus de aarde speelt een soort, heeft een eigen verhouding, een eigen band met God. In deze boeken van de Bijbel, in Genesis, in het scheppingsverhaal en hier ook in al die Sabbatsregels. De aarde en God hebben een eigen relatie met elkaar, waar de mens wel in deelt, maar waar de mens niet tussen zit. Dus het is eigenlijk een driehoek. De mens, aarde of het land en God. Net zoals we kunnen zeggen God, schepping, mensen. En je kan dat niet, je mag dat niet, denk ik, of laten we zeggen, je maakt je Bijbeltje heel klein als je de Bijbel eigenlijk reduceert, hè, als je de Bijbel beperkt tot de relatie mens-God. Dat is ook de Bijbel, maar je maakt hem klein. Terwijl als je de Bijbel groot maakt en eigenlijk van begin tot eind goed leest, dan is het bij een driehoek, zou ik zeggen. God, schepping, mensen. Of God, land, Israël. Dat driehoekje, dat kun je eigenlijk, dat moet je eigenlijk inprenten. Komt zo nog wel langs. Dit is deze tekst ga ik nu even overslaan. Om een beetje vaart in te houden. Maar jullie krijgen deze presentatie, toch? Ja, die ga ik gewoon naar jou sturen. Iedereen die deze presentatie wil zien, die kan dit achteraf bekijken. Want hier laat ik zien hoe eigenlijk het ideaalbeeld van Genesis, dat mens en dier eet van dezelfde aarde. Want heel gekke, in Genesis is iedereen, ja, eet iedereen plantaardig, mens en dier, in het beeld van Genesis 1. Een soort prachtige ideale wereld van God. Waar de dieren eten van het groen van de aarde en de mens eet van wat van de, aan de bomen, de vruchtbomen groeit en het koren. En dat iets daarvan komt in onze gebroken wereld terug in die prachtige Sabbatswet van Leviticus 25. Dat op elk zevende jaar laat je land met rust, dan ben je eigenlijk geen eigenaar. God is de eigenaar van het land. Mensen mogen eten van het land, maar het niet opeisen. Het niet binnenhalen alsof het je eigen land is. Mensen mogen ervan nemen. Dieren mogen ervan nemen. Zelfs wilde dieren eten ervan mee. Dus het idee van Leviticus 25 is dat elk zevende jaar in het Sabbatsjaar eigenlijk dat ideaalbeeld, dat prachtige beeld van Genesis 1, een klein beetje tot leven komt. Om ons eraan te herinneren hoe God het leven bedoeld heeft. Dus geen concurrentie, geen gevecht, maar mens en dier eten van wat de aarde voortbrengt. Nou, dat levert een paar nieuwe inzichten op mijn verhaal tot nu toe. Ik zou zeggen, het is bijna onmogelijk hoor, ik spreek zelf ook de hele tijd van Genesis 1, maar eigenlijk zou je altijd moeten zeggen Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 3. Want dat is, hè, dat is één geheel. En de zevende dag is een sleutel. Ik heb verteld over de band tussen het Genesis-verhaal en hoe de Bijbel ons vertelt de geschiedenis van Israël als Sabbatsgemeenschap, als volk dat leeft volgens de Sabbat. Ik heb verteld dat Gods orde anders is dan hoe dat in die tijd normaal was. En denk ik ook hoe het nu normaal is. Het draait niet om macht. Het gaat veel meer om heiligheid. En dat heersen waartoe God de mens bestemt staat volgens mij in dienst van wat God voor ogen heeft. Die orde van heiligheid. En dient het welzijn van heel de schepping. En tot slot, in die Sabbatsorde speelt het land een eigen rol. Staat niet buitenspel. Dat hebben we tot nu toe gezien. Dit kun je een soort verdieping bij Genesis 1 noemen. Maar hoe gaan we hier nou een hot item van maken? Dat ga ik in de tweede helft van mijn verhaal proberen. Want volgens mij leidt dit verhaal tot nu toe, tot een paar, daar kunnen we een aantal dingen uit leren in elk geval. En die toepassen in ons leven. Het eerste is, en jullie mogen hier echt wel van gedachten verschillen met mij. Dat zou juist goed zijn, je hoeft echt niet alles met me eens te zijn. Volgens mij moet de christelijke theologie op dit punt worden herzien. Dat klinkt een beetje hard hoor, maar ik bedoel, ik ben ook echt niet de enige die hierover nadenkt en hiermee bezig is. Maar het is anders, laten we zeggen, het is anders dan hoe er eeuwenlang door de meeste christenen over gesproken is. Niet de mens is de kroon op de schepping. En de mens is zeker niet het doel van de schepping. Die gedachte is ook binnen het christendom erin geslopen. Maar dat komt rechtstreeks uit de Griekse schrijvers zoals Aristoteles. Dat komt absoluut niet uit de Bijbel zelf. Maar goed, de mens is niet het doel van de schepping, zeg ik er ook maar bij. De mens is en blijft een schepsel tussen de schepsels met een belangrijke taak, een uitzonderlijke taak. En dat is heersen tot welzijn van alles. Niet heersen voor je eigen gerief en je eigen gewin, maar heersen eigenlijk namens God. Met wat God voor ogen heeft, nastreven. En dat is welzijn van heel de schepping. En dat verandert toch wel iets in hoe we kijken naar de schepping en de plaats van de mens daarin, denk ik. En om het iets concreter te maken, ik zou zeggen, als we zo'n uitleg volgen en laten we zeggen toch iets nederiger kijken naar de plek die de mens heeft in het geheel, dan is het een beetje de vraag, heeft u er wel eens over rentmeesterschap? Wie noemt dat wel eens? Of wie spreekt daar wel eens over? Rentmeesterschap, ja. Dat is eigenlijk de standaard manier om over te spreken. En er is heel veel positiefs aan. Want dat maakt ons erop alert dat we niet zelf eigenaar zijn van de aarde. Maar rentmeester. Maar het is de vraag of we niet eigenlijk met het verhaal over Genesis niet nog een stapje verder moeten gaan. En zeggen van, we zijn niet alleen rentmeester, maar we zijn ook, en misschien nog wel meer, verbonden met de schepping. Misschien wel als verbondgenoten. Denk even aan Genesis 9, ik heb het er even bijgezet, waar God zegt, ik heb een verbond gesloten met alle levende wezens op aarde. Noach en zijn nakomelingen, die uit de ark net tevoorschijn kwamen, in Genesis 9, de mens, alle levende wezens. Dus we zijn eigenlijk ook een beetje verbondgenoten. Dat is niet echt een bestaand woord, denk ik. Maar verbondgenoten, dus verbonden met de rest van de schepping. En laten we eventjes op dat rentmeesterschap doorgaan. Ik heb er al allerlei dingetjes over gelezen. Rentmeesterschap zou je kunnen zeggen, als je dat even in de kern samenvat, dan zitten daar deze vier dingen in. Dat je erkent dat God de ware eigenaar is en jij zelf niet als mens. Dat de mens boven de dierenwereld en de aarde geplaatst is, als die rentmeester. Dat de mens moet zorgen voor goed en duurzaam beheer. Want de rentmeester moet goed zorgen voor waar die over is aangesteld. En dat de mens rekenschap geeft aan God. Nou, dit herkennen we toch? Ja. Als je nou zegt, welk van deze vier punten is sowieso Bijbels? Sowieso. Wat roep ik dan? Nummer 1. Anderen mee eens? Nummer 1 sowieso Bijbels? Niemand zal zeggen nummer 1 is niet Bijbels. Hè? Nummer 1 is sowieso Bijbels. Oké, als we nou nog van die andere drie eentje moeten aanwijzen die ook wel heel Bijbels is. Welke zou u dan kiezen? Jij denkt aan 4. Vier? 4 wordt wel best wel geknikt. Maar is er iemand die zegt van nee, ik denk aan een andere, aan 3? 3? Ja. Of aan 2. Oké. Kijk, ik zou zeggen dat. Dat groen dat maakt het niet makkelijker leesbaar zo. Goed, oké. Ik zou zeggen dat nummer 1 is. daar is, kun je niet over twijfelen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel eigenlijk keer op keer zegt. En nummer 4, dat de mens rekenschap geeft aan God, is ook volstrekt helder uit de Bijbel. Hè, waar het ook over gaat. Ook over het land. De schepping. Nummer 2 en nummer 3 zijn, zeg maar, ja, wat twijfelachtiger. Laat ik het zo zeggen. Dat de mens boven de dierenwereld is geplaatst, zou ik zeggen ja en nee. Hè, dat is eigenlijk het verhaal waarmee ik begon. Ja, vanwege die taak. Nee, als schepsel. Want je bent een schepsel te midden van de schepsels. Je bent niet een schepsel boven de schepsels. Dus ja, nee, oké. Okay. Het hangt er dus vanaf hoe je dat invult. Als je doet zoals God het voor ogen heeft, ja. En dan de mens moet zorgen voor goed en duurzaam beheer. Nou, het gekke is, gaat een heel, heel hoofdstuk hier over het boek Job. Het gekke is dat als je nou kijkt wat de Bijbel zegt over waar de mens nou eigenlijk het beheer over krijgt of moet uitvoeren, dan is dat nauwelijks wat in de tijd van de Bijbel eigenlijk de wildernis wordt genoemd. Want daar is de mens helemaal niet tegen opgewassen. Ja, dus denk aan die prachtige hoofdstukken in Job 39, 40 en zo. De mens is best wel klein eigenlijk. Ja, erkent de Bijbel daar, of zegt God daar eigenlijk tegen Job. Dus die gedachte dat de mens eigenlijk heerst over, ja, laten we zeggen, het geheel van de schepping, inclusief al die wilde gebieden, dat is in de tijd van de Bijbel helemaal niet aan de orde. Dus dat de mens moet zorgen voor goed en duurzaam beheer, ja, het klinkt heel Bijbels, daar ben ik helemaal met u eens. En het moet ook natuurlijk. Alleen de Bijbel zal eerder zeggen, dat beheer en dat bestuur, laat dat maar over aan God, mensen. He, als jullie je in je stad, ja, staande weten te houden, dan doe je het al heel knap. He, want je staat, ja, je staat echt, het is echt niet, ja, de schepping is vol, ja, vol gevaar, vol wildernis en vol gevaren voor mensen. He, dat leer je heel goed uit het boek Job, vind ik. Het is natuurlijk wel aan de andere kant weer zo dat, ja, vandaag de dag mensen wel veel verder zijn gegaan in, ja, heersen over de natuur. Over al die gebieden die in de tijd van de Bijbel echte wildernis waren, die nu toch voor een groot deel in de macht van mensen zijn gekomen. Dus ik zou wel zeggen, hè, dus u hebt helemaal gelijk dat in de geest van de Bijbel, moet je wel zeggen, daar moet je zorgen voor goed en duurzaam beheer. Maar het gaat dus eigenlijk verder dan wat de Bijbel eigenlijk voor ogen had, of in ieder geval bespreekt. Dus ik denk dat rentmeesterschap is een prachtige term om te gebruiken. Hou hem er zeker in. Maar ik zou wel zeggen, zet daarnaast de, wat is het deze? He, de verbondenheid met de schepping. Het idee dat je niet er als schepsel boven staat, maar dat wij als schepsels eigenlijk te midden van de andere schepsels verbonden zijn met heel de schepping. En dat, ja, het doel van de schepping niet de mens is, maar de eer van God. En dat de bestemming van de mens ook niet is om te heersen naar eigen inzicht en voor een eigen project. Maar dat de bestemming van de mens is om in Bijbelse termen te heersen tot welzijn van heel de schepping. De wereld en het leven zoals God dat voor ogen heeft. Dus daarom denk ik dat het idee van verbondenheid en verbond van de schepping een heel belangrijke Bijbelse aanvulling is op de bekende metafoor, het bekende beeld van het rentmeesterschap. Dus dat zet ik er graag naast. Dus ik daag u daartoe uit om dat te doen. Dat is eigenlijk het eerste punt om mee te nemen. Het eerste punt om mee te nemen is dus, zet misschien maar dat idee van verbondenheid naast het rentmeesterschap. Het tweede punt is, zouden christenen niet iets heel moois kunnen leren van dat sabbat-idee? Dat hebben we aangestipt natuurlijk in het eerste deel van vanavond. Dat sabbat-idee, ik som het hier eventjes op. Gelijkheid voor God. Alle mensen zijn gelijk voor God. Of je arm bent of rijk, man of vrouw, slaaf of vrije in de tijd van de Bijbel. Iedereen viert de sabbat mee. Iedereen mag delen in Gods rust. De gemeenschap. De gemeenschap van mens, dier en land en die onderlinge verbondenheid zie je op de sabbat terug. Dat derde punt is denk ik heel belangrijk. Dan moet je je bedenken, hè? Het is niet alleen maar dat het werk stil wordt gelegd. Het is niet alleen maar een pauze, een adempauze. Al is dat ook belangrijk om te pauzeren. Maar 6 dagen in de week mogen we ons best doen om ergens te komen. Om verder te komen. Om iets te bereiken. Om nuttige dingen te doen, om goede dingen te doen. Om iets voor elkaar te krijgen. En in deze wereld gaat dat gepaard natuurlijk vaak met geld. Met de een redt het wel, de ander redt het niet. Zijn er verschillen? Oké. Dat is de wereld van 6 dagen. Maar dan is er elke keer die 7e dag. En die 7e dag, dan doen die verschillen er niet toe. En dan staan we stil met elkaar om te bedenken dat de meest belangrijke dingen in het leven geen prijs hebben, maar waarde. En dat is wat de Sabbat aan Israël meegeeft. Ik denk dat dat idee, dat zou de samenleving van vandaag zo goed kunnen gebruiken. Het idee om even, hoeft niet misschien per se die ene dag in de week te zijn, maar even te stappen uit die molen, dat doorgaande leven, van dingen bereiken, meer, iets uit het leven halen, succes hebben, of juist met tegenslagen kampen en daar dan naar anderen kijken die meer succes hebben dan jij. Dat is het leven van de 6 dagen. Een harde wereld. Toen was het zo. Nu is het zo. Maar die 7e dag stappen we daaruit en bezinnen we ons met elkaar op wat er nou werkelijk toe doet. En dan kunnen we volgens mij allemaal bedenken wat er werkelijk toe doet. Dingen die geen prijs hebben, maar wel een waarde hebben. De band met God, de diepe band met elkaar, onze familie. Alles wat kwetsbaar is in het leven. Die dingen die als je kijkt naar wat scoort er nou in de wereld. Waarmee kom je op het journaal? Die dingen worden niet gezien. En toch voelen we allemaal dat dat de meest waardevolle dingen in het leven zijn. Waar je later op terugkijkt en zegt, dat heeft mijn leven waardevol gemaakt. Nou, dat is Sabbat. Dat is het Sabbatsidee. En dat is dus ook rust om te bezinnen, om los te komen van die levensstijl die zo vanzelfsprekend lijkt, maar dat misschien niet is. Daarover na durven denken en spreken met elkaar. Als we dit zo doen, zo'n avond als dit, dat is Sabbat. Even los van de jachtige leven, even stilstaan en bedenken, zijn we op de goede weg of niet? En tot slot ook de erkenning in het leven dat alles in ons leven, ik heb het hier opgesomd, wat je eet, wat je aan hebt, hoe we omgaan met elkaar, met de aarde, met dieren, dat eigenlijk alles raakt aan Gods heiligheid en onze band met God. En dat is in het christendom best wel onderbelicht geraakt en onderbelicht geweest. Want dan is de band met God, ja, dat laat ik op een volgende dia zien. Ja, maar besef dat het leven, dat eigenlijk God over heel het leven gaat. Dat is toch logisch eigenlijk, de schepper gaat over heel het leven. Dus alles in ons leven raakt ook weer aan onze band met God. Dus ik zou zeggen, ik denk dat niemand hier Joods is, ik ook niet. We zijn allemaal protestanten. We vieren niet de Sabbat, we hebben de zondag. En dat is ook best wel een beetje anders dan, of heel, eigenlijk heel anders dan hoe Israël de Sabbat vierde. En toch, er zit zo'n kracht in het geschenk van de Sabbat dat God aan de schepping geeft en aan Israël geeft. En eigenlijk ook aan ons geeft. En of je dat nou op zaterdag viert of op zondag. Ik denk dat God niet zegt van dat is het punt. Het punt is, kun je die bevrijdende kracht nog voelen vandaag met elkaar? En mijn laatste punt. Welke orde dienen wij? Kijk, ik had het erover, die volken met hun koningen. En dat macht, de macht centraal. En dan Israël, de Sabbat en heiligheid centraal. Dus je durft, de Bijbel durft, een andere weg te gaan. Andere weg dan wat de norm is in de eigen tijd. Nu is de vraag, durven christenen vandaag, als het nodig is, ook een andere weg te gaan dan de orde van hun tijd? Nou, wat is onze orde? Ik heb gewoon wat dingen opgezomd. Ik denk aan kapitalisme, consumentisme, individualisme. Eigenlijk gewoon alles wat de huidige samenleving maakt tot wat ze is. En is er ruimte voor een soort tegenideaal? Dat je zegt, oké, dit is de werkelijkheid om ons heen, maar wij hebben een ander idee van het leven. Een ander ideaal. Volgens mij vraagt God ons om een ander soort leven. Kunnen christenen daarin een rol spelen en kunnen ze daarin ook een goed verhaal houden? Dan denk ik even aan Jezus. Die maakt het heel concreet. Eigenlijk is de vraag, wie dienen wij? Voor wie leven wij? Wie dienen wij? Met alles wat we hebben, ons bezit, onze tijd, onze aandacht, ons geld. Wie dienen wij? Jezus zegt heel concreet, je kan niet God en Mammon tegelijk dienen. En hij waarschuwt natuurlijk heel sterk tegen het verzamelen van rijkdom op aarde. Je moet bezig zijn met het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk het enige wat er toe doet in het leven. Wat er echt toe doet. He, al die andere dingen. En weet je, ik denk hier dus heel sterk aan. Misschien ben ik een beetje doorgedraaid door het boek hoor. Maar ik denk dan. Dan zie je toch eigenlijk weer van, je hebt die 6 dagen van het rondrennen met elkaar. En natuurlijk moeten we geld verdienen. Er moet ook brood op de plank komen. Er moet van alles in het leven. En daar hebben we die 6 dagen voor. En dat weet Jezus ook wel. Maar hij wijst ook, net zoals de Sabbat jou wijst naar de kern, de essentie van het leven. Zo zegt Jezus. Die essentie ligt niet in die 6 dagen rondrennen, geld verdienen en je leven op orde houden of misschien vooruitkomen of wat dan ook. De essentie ligt in het koninkrijk van God. De essentie ligt, zei in het Oude Testament, ligt in dat Sabbats ideaal. De rust, vrede, saamhorigheid. Het leven zoals God het bedoeld heeft. Snap je dus echt al een band tussen het Oude en Nieuwe Testament? Het is niet allemaal hetzelfde, heus niet. Maar de Bijbel heeft een samenhang. Deze kennen we ook heel duidelijk. Hè? Die met die kameel door het oog van de naald en de rijken. En wat heb je dan dat je de hele wereld kan winnen als het ten koste gaat van je leven? Dus Jezus is best wel kritisch op geld en hij ziet de gevaren van rijkdom. Het leek me leuk om daar vanavond nog even in de tweede helft van de avond met wat stellingen of wat vragen nog met jullie over door te praten. Hoe we daar nou vandaag naar kijken. Maar even terug naar deze vraag. In de wereld draait het natuurlijk heel sterk om, de macht van het geld is heel groot. En we zijn helemaal bezig met wat er geproduceerd wordt, wat we kunnen kopen. En de vraag is, kunnen wij daar nog iets tegenover plaatsen? Wat raakt aan die essentie van het leven? De Sabbat van het Oude Testament, het Koninkrijk van God, zoals Jezus daarover spreekt. Ik heb een paar dingen op een rijtje gezet. Ik hoop dat we daar iets van hebben. Ik denk, als we het hebben over het heersen van de mens, de taak die God de mens geeft, dan denk ik aan een nederig heersen en aan een dienend leiderschap. Een plaatje van de voetwassing heb ik erbij gezet, omdat ik denk dat dat in wat Jezus zijn leerlingen vertelt heel sterk terugkomt. Zodat de Bijbel ook daar eigenlijk telkens ons eraan herinnert, de leidende rol moet je op een dienende manier invullen. Dat het niet gaat om onze orde, of laten we zeggen dat wij zelf als mensen de baas zijn. Maar dat het gaat om Gods orde, dus dat we eigenlijk telkens moeten vragen, Heer, wat vraagt u van ons? Hoe kunnen we volgens uw wil leven? Dat spreekt denk ik, daar zijn we het over eens. Dat is wat de Bijbel steeds ons voorhoudt. Die andere 2 dingen komen denk ik een beetje uit mijn verhaal. Verbondenheid tegenover machtspositie en vertrouwen tegenover controle. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dat de verbondenheid hebben we het heel erg over gehad. Dat de mens deel is van de schepping. En dat je verbonden bent met alles wat leeft. En dat God dat zo voor ogen heeft gehad, zo bedoeld heeft. En daar staat tegenover natuurlijk dat heersen. En dat geeft je een bepaalde machtspositie. En daar zitten we in. Dus ik zou ook niet zeggen van het een is goed, het ander is fout. Verbondenheid zou er moeten zijn. Dat is, zo heeft God de schepping ingericht. De verbondenheid tussen alles wat leeft. En de mens heeft een bijzondere taak. En dat geeft een machtspositie. Het gaat erom, hoe vul je die in? Vul je die in zoals God het voor ogen heeft? Of vul je die in op een eigenmachtige manier? En ik denk dat heel veel in de Bijbel ons eigenlijk, de Bijbel zit natuurlijk vol met prachtige geschiedenissen. Het is niet een heel kort samengevat boekje van wat ons als mensen te doen staat. Maar eigenlijk in heel veel van die geschiedenissen kom je dit tegen. Dat mensen, koningen, machthebbers, wie dan ook in de Bijbel, een soort eigen gang gaat en dan door God worden bijgestuurd. Omdat je moet leren de weg van God te volgen. En dat moeten wij ook leren. Dus dat is verbondenheid en machtspositie en dan hebben we vertrouwen en controle. Kijk, Jezus zegt heel duidelijk, maak je niet druk over je leven, maak je niet druk over je kleding, maak je niet druk over je geld, vertrouw op God. En dat is een prachtig ideaalbeeld. Tegelijk zitten wij in een samenleving die heel sterk gericht is op controle. Toch? We zijn voor alles verzekerd. Het is alles duidelijk hoe duur de dingen zijn. Alles is gewoon op en top geregeld eigenlijk. Dus we zitten erg op controle. En dus dit is ook niet of-of. De Bijbel zegt ons hoe belangrijk vertrouwen is in het leven. En we zijn als westerlingen best wel, ja, hebben we, controle zit best wel in ons systeem. Tenminste bij mij wel. Herkent u dat? Best wel, ja. Dat vraagt om een goed evenwicht, denk ik. Om meer te durven vertrouwen. Dat is denk ik ook heel erg nodig. En waarom is dat nodig nou? Juist nu, en ook dat heeft weer een verband met het thema. En dan stop ik wel zo'n beetje, hoor. Als je het vergelijkt met de tijd van de Bijbel, dan heeft de mens de wereld natuurlijk wel enorm in de greep genomen. Ja, dus denk aan enorme ontbossingen, enorme vervuilingen. De mens is echt wel heer en meester over grote delen van de wereld. Eigenlijk heel de wereld. En tegelijk denk ik niet, als ik eerlijk ben, dat de mens echt controle heeft. Ja, want als je denkt aan die enorme natuurrampen, dan staat de mens daar machteloos bij te kijken. Dus er is wel, zeg maar, enorme invloed, beïnvloeding, maar niet echte controle. Dus we willen wel controle, maar het lukt niet. Of in ieder geval niet maximaal. En ik denk dat je nu met al die milieucrisis en natuurrampen ook heel erg ziet dat idee van controle ook kwetsbaar is. Want er komen scheurtjes in. En hoe meer er over gepraat wordt in onze samenleving, hoe meer de scheurtjes ontstaan. En we zien het overal ontstaan. Want er komen ruzies van, er komt frustratie van. En mensen gaan elkaar de schuld geven. En we zijn opeens de boeren, zijn schuldigen, de grote vervuilers. Dan zijn de vliegtuigen zijn de grote vervuilers. Maar het is natuurlijk een hele manier van leven. Waar iedereen als daar ook in zit. Als al die scheurtjes in die controle ontstaan. En je hebt eigenlijk vooral met frustratie, angst ook en ruzie steeds meer te maken. Dan denk ik, deze samenleving en ook wij als christenen hebben vertrouwen nodig. Vertrouwen in elkaar, in God, in de schepping, in de wereld. En ik denk, vertrouwen kun je alleen maar terugwinnen of terugkrijgen door terug te gaan naar de taak die God je heeft gegeven. De taak, eigenlijk de Genesis taak, om als mens die macht uit te oefenen tot welzijn van alles. Medemens, heel de schepping, dieren en de aarde. En dat is wat God voor ogen had. En ik denk als we dat eigenlijk als het ware meer zouden durven doen, dat je ook weer meer op God durft en leert te vertrouwen. Hoop ik in elk geval. Dit is denk ik de laatste slide. In onze kerken zijn we heel goed in het verhaal over de geestelijke kant van de Bijbel. En dat is heel erg mooi en heel erg belangrijk. Het verhaal van de redding, de verzoening, vergeving en de relatie tussen God en mens. Daar doen we helemaal niets aan af. Dat is het verhaal het belangrijkste verhaal om te vertellen. En tegelijk is het niet een geïsoleerd verhaal. Want we leren van de Bijbel dat de aarde en de schepping er voor God heel erg toe doet. En dat onze relatie met God en met Jezus Christus niet losstaat van hoe we leven, hoe we omgaan met elkaar, maar ook hoe we omgaan met Gods aarde. Dus ik denk, we moeten niet als christenen een groen evangelie gaan prediken, maar we moeten wel beseffen dat het evangelie, zoals de Bijbel ons dat geeft, in handen geeft, en ook opdracht geeft om het door te brengen, dat het evangelie eigenlijk gaat over het volle leven. En daarom ook die groene dingen daaraan raakt. En in zich heeft. Wie hier meer over wilt lezen. Boeken kun je hier zelfs ter plekke bestellen. Volgens mij dat dan bij de plaatselijke boekhandel. Dan lees je nog veel meer. Mocht je zeggen van ik neem niet dat boek. Maar ik steun wel het NBG. Dan kan dat ook met deze QR-code. En hier eindigt mijn verhaal. En het lijkt me mooi om hier na de pauze over door te praten. Dank voor jullie aandacht zover.
Hartelijk dank. Dan gaan we nu pauzeren. En gaan we dit laten bezinken. En ontmoeten elkaar. Heb het over wat waarde heeft. Dat is denk ik mooi om mee te nemen. Ja. En dan gaan we daarna in gesprek met elkaar. En dan gaan we dit ook toepassen. Er liggen ook... wat is dit voor moois ook alweer? Ja, precies. Dit gaat over wat jij aangaf in jouw verhaal, Mattie. Dus Dus Matti is ook beschikbaar om daarover te praten, de briefjes in te vullen waar jullie, welke thema's jullie interessant vinden. Dus dat kan nu ook. We gaan gewoon lekker koffie pakken en dan nemen we dat mee in de gesprekken. En dan komt dat helemaal goed. Dus wat mij betreft mag het luik open. En als je nog een vraag hebt, dan schrijf die op. Hij mag in de doos, dan ga ik hem stellen. Hij mag ook bewaard worden, dan mogen jullie hem zelf stellen. Dus ik zou zeggen, een goede pauze. En dan voordat we gaan beginnen, leek het ons mooi om nog samen te zingen. Hij is Heer, heel de schepping geeft u eer. Heel de schepping geeft u eer. Buigt zich vol aan bidding neer. Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid. Heel de schepping zingt uw lof. U alleen bent onze God. Onze koning die regeert, is er voor altijd. Hij is hier en zijn eer vult de aarde, vult de hemel. En zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. Hij is hier, geeft hem eer. Heel de aarde, heel de hemel. Want wij leven voor de glorie van uw naam. De glorie van uw naam. U alleen hebt alle macht. Leer ons leven uit uw kracht. Blaas uw vuur aan in ons hart. Dat iedereen het ziet en ieder hoort. Is hier, heeft hem hier, heel de aarde, heel de hemel. En zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. Hij is hier, geeft hem hier, heel de aarde, heel de hemel. Want wij leven voor de glorie van uw naam. De glorie van uw naam. Heilig is de Heer, de schepping juist. De schepping juicht. Heilig is de Heer. De schepping juicht. De schepping juicht. Heilig is de Heer. De schepping juicht. Schepping juicht. Heilig is de Heer. De schepping juicht. De schepping juicht. Hij is hier en zijn eer vult de aarde, vult de hemel. En zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. Hij is hier, geef hem eer. Heel de aarde, heel de hemel. Want wij leven.
glorie van uw naam.
Nou, ik denk dat we nu helemaal klaar zijn om in gesprek te gaan over de schepping en wat de Bijbel erover zegt en ook wat wij daar zelf over denken. Ik wil graag Matthijs de Jong uitnodigen om bij me te voegen. En dan gaan we door naar de gespreksvragen. En daar gaan we het samen over hebben. En dit zijn de vragen van het eerste deel. En misschien goed, ik wil ze best voorlezen, maar misschien... Zal ik dat doen? Dus ze blijven ook staan, dus dan dat komt helemaal goed. De groepsvragen. De eerste vraag. Een nieuw inzicht is dat niet de mens de kroon op de schepping is, maar de zevende dag. De mens staat minder centraal dan hij zelf vaak heeft gedacht. Wat betekent dat voor de manier waarop we kijken naar onszelf en naar de schepping? De tweede vraag. De heilige zevende dag is Gods geschenk aan de schepping. Niet alleen aan de mens. Hoe zouden we van de Sabbat of zondag weer zo'n geschenk kunnen maken? Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. En de derde vraag. Bespreek de voor- en nadelen van de term rentmeesterschap. Enerzijds en verbondenheid of bondgenootschap, anderzijds. Weet u nog een andere term om uit te drukken dat mens en schepping bij elkaar horen? Nou, ik zou zeggen, ga daarover in gesprek. En dan gaan we dat zo bespreken, ja, wat jullie bevindingen zijn. Nou, we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het gaat in de gesprekken. Ik hoop dat jullie... in ieder geval een eindje onderweg zijn. Misschien bij vraag 3, misschien niet. Maar laten we er gewoon kort eens over praten. En... misschien mooi om even naar de vragen weer te gaan. En laten we beginnen bij vraag 1. De mens, dat niet de mens de kroon op de schepping is, maar de zevende dag. Wat betekent dat voor de manier waarop we kijken naar onszelf en naar de schepping? Ik ben benieuwd wie daar, welk groepje daar iets over zou willen delen met ons. En anders ga ik het gewoon vragen.
Mooi, ja. Ja, dus ik had ook gezegd, hè? Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Dus heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. Dus er geen nieuw inzicht eigenlijk. Nee,
geen nieuw inzicht. Nee, nou ja. Dat wil niet zeggen dat het... het is wel een mooie gedachte, hoor. Dat die zevende dag erbij hoort zo. En dat, maar ja, in onze groep was toch meer de gedachte dat de mens eigenlijk wel een bijzondere plek heeft. En dat wil niet zeggen dat hij moet heersen en dat hij de boel door moet jagen en moet vernielen. Helemaal niet, zeker niet, zeker niet. Maar ons voelt meer de mens speciaal dan de schepping zelf.
Ja, snap ik. En als je maar, nu gebruik je heel mooi het woord speciaal. Dat had ik eigenlijk zelf ook gebruikt. Ja, dus de mens heeft een speciale rol, maar hier staat centraal. En dat je zou kunnen zeggen, dat is net iets anders. En misschien kom u een stukje tegemoet. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dit moet genuanceerd worden, want de mens heeft inderdaad een speciale rol. En nu geeft daar prachtige voorbeelden van uit de Bijbel. Maar de verleiding is misschien dan toch van de mens om van die speciale rol een centrale rol te maken. En dat is misschien niet goed. Want eigenlijk, God speelt de centrale rol en de mens is deel van, zeg maar, alles wat God doet. En dat heeft te maken met de schepping en die speciale rol van de mens. Zouden we daar een beetje... Ja, precies. Ja. Ja. Ja, maar dan is het toch die valkuil, hè, van dat centrale. Maar we gaan eens kijken wat andere... Ja, daar zie ik een vinger. Heel mooi.
Ik
heb
een driehoek gezien van God, schepping en mens. Zat ik zo te denken van... God bovenaan staat, ik denk dat het voor iedereen... dat is zo. Dan staat op de mens, staat daar schuin onder. En dan denk ik van, heeft de mens God nodig? Jazeker.
Ja.
Heeft de mens de schepping nodig? Ja. Alleen dan kom ik aan het andere puntje. Dan kom ik kom ik bij de schepping. Heeft de schepping God nodig? Ja. Maar heeft de schepping de mens nodig?
Heeft de schepping de mens nodig?
Heeft de schepping de mens nodig?
Wat een prachtige
dan,
vraag.
En dan wordt er heel uitgelicht van het rentmeesterschap van de mens. Het beheren van de schepping. Dan denk ik bij mezelf, wat hebben we dan sinds de schepping tot nu? Wat hebben we dan eigenlijk gedaan? We hebben alleen maar kapot gemaakt. En we proberen hier en daar wat aan de schade die wij toegericht hebben, om dat een klein beetje te herstellen. Maar veel verder komen we niet. Dus om dan de mens centraal te zetten. Ja, dat.
Ja.
Dus.
Ja, ik snap uw.
Maar wat is de rol van het rentmeesterschap dan? Wat, van. Heel cru gezegd, stel dat de mens uit zou sterven, kan dan de schepping zonder de mens doorgaan? Ik denk het wel.
Nou, ik vind het wel een prachtige vraag. Ook wel een beetje misschien een wat schokkende vraag voor sommigen. Kijk, we komen hiermee wel een beetje van, bij dat hemelsgroen, wat een heel rare term natuurlijk is, hemelsgroen. Maar waarvan Joost al zei, van het is dus niet activistisch groen of ecologisch groen, maar een soort zoeken naar een soort bijbels beeld daarbij. Van duurzaamheid, maar dan vanuit een soort bijbels perspectief. Kijk, als je aan een ecoloog zou vragen, kan de aarde bestaan, of de natuur bestaan zonder mens, zegt hij misschien wel ja. Zou best kunnen. Maar als je kijkt naar hoe de Bijbel het vertelt, dan hebben we het niet over aarde of natuur, maar dan staat het woord schepping, komt dan naar voren. En ik denk dat dan, de Bijbel ons vertelt, van daar speelt de mens een essentiële rol in. Dus de schepping kan eigenlijk niet zonder de mens. In ieder geval niet in hoe de Bijbel het ons leert. Maar komen we toch weer bij u eigenlijk. Is de mens centraal? Nee, de mens is bijzonder daarin. Wel essentieel en bijzonder, maar speelt niet die centrale rol. Volgens mij, het gaat ons niet lukken om al die eeuwen wat de mens heeft gedaan recht te doen. U vat het nu aan de zwarte kant samen. Alles kapot gemaakt en nu proberen we wat scherp op te ruimen. Je kan natuurlijk ook een positieve verhaal vertellen over wat de mens geprobeerd heeft en ook deels wel bereikt heeft in de eeuwen tussen de Bijbel en nu. Maar het is wel een gemengd verhaal. Dat is het sowieso. En er zit beslist ook een donkere zijde aan als je vanuit een ecologisch perspectief kijkt. Dus er is wel werk aan de winkel, zou je kunnen zeggen. Dat is er sowieso. En dat weet natuurlijk eigenlijk iedereen die over deze dingen nadenkt. Maar ik denk ook dat eigenlijk met de Bijbel in de hand we er verder over kunnen blijven denken en tot nieuwe inzichten kunnen komen in hoe we die rol, die speciaal is maar niet centraal, goed kunnen invullen. Juist omdat volgens de Bijbel de schepping niet zonder mens kan.
Waarom is dat niet
ja,
misschien denk je aan
het sabbatical.
Ja. Ik heb de les die om 7 jaar tussenuit.
Nee. Ik
ook niet. Ja, maar dan moet ik dan nog denken, hè, aan die sabbatical. Maar die andere 6 dagen.
Ja.
Dat is wat je dan niet een stuk van de verantwoordelijkheid. En niet voor heersen, maar voor beheren.
Ja.
Heersen zo. Tegengesteld klinken, maar we zijn verantwoordelijk om de aarde te beheren.
Ja.
Ja, dan zijn we die 6 dagen en die 7e dag mogen we daarvan op de rust pakken. Maar die 7e dag is dan niet belangrijker dan die andere 6 dagen waar je die verantwoordelijkheid hebt. Je hebt continu die verantwoordelijkheid om de aarde te beheren op de juiste manier.
Ja.
Ja, en dan heb je niet allerlei rare kunstgrepen voor nodig. Dat moet gewoon in je DNA zitten.
Ah, ja, klopt. En toch is het niet waar wat u zegt, denk ik. Denk ik, hè. Het is waar. Al die 6 dagen rust de verantwoordelijkheid op de schouders van de mens. Dat klopt. Maar ik denk dat waar je ook gaat kijken in de geschiedenis, in welke cultuur, christelijk, niet-christelijk, joods, niet-joods, dat je ziet dat de neiging er elke keer is, en de Bijbel staat trouwens vol met die verhalen, dat die verantwoordelijkheid niet goed genomen wordt. Telkens. En daarom is die 7e dag cruciaal om even terug te stappen, na te denken, te bezinnen. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, wat is nou het belangrijkste van de twee, het gewone leven, hè, of die zevende dag, hè, dat bezinningsmoment. Zolang we hier op aarde leven, zijn die zes dagen misschien wel, hè, even belangrijk als die zevende dag. Maar als je nou de vraag stelt, het leven zoals God voor ogen heeft, waar Genesis 1 over vertelt, maar ook waar Jezus, hè, over de nieuwe wereld, over Gods koninkrijk over vertelt, dat is die zevende dag, die daar al naar wijst, die daarop vooruit grijpt. En die ons daar iets van laat proeven. En daarom is dat toch de belangrijkste. En de taak is eigenlijk, het mooiste zou zijn, als het niet geïsoleerd is in je leven, als de zondag, voor Israël de Sabbat, voor onze zondag, niet een geïsoleerd moment is in je leven, maar dat je iets daarvan meeneemt naar dat gewone leven toe, naar die zes dagen van verantwoordelijkheid. Dat zou mijn antwoord zijn.
Even over Jezus en zijn koninkrijk. Ja. Zijn uitspraak over de Sabbat en de mensen.
Ja.
Dat zich verhoudt.
Heel, heel mooi, ja. Ja. Ja.
Wordt de Sabbat bijna weer ondergeschikt gemaakt aan de mens.
Ja, niet de mens is. Nee?
Niet de...
Ja, precies.
De Sabbat,
ja.
De Sabbat is
de... Ja. Ja, klopt. Zou ik zeggen hoe ik dat lees? Hoe ik dat zou uitleggen? En ik heb niet de wijsheid in pacht hier. Hè? Laat dat wel even heel duidelijk zijn. Het gaat om een discussie. Het gaat om een discussie in de tijd van Jezus. Van wat doe je wel, wat doe je niet op Sabbat. En wat laat hij nou aan zijn tijdgenoten zien? Niet dat de Sabbat er niet toe doet. Maar dat de Sabbat staat voor bevrijdende kracht. Dus hij laat als het ware de ware gedachte, de ware bedoeling van die Sabbat voor zijn tijdgenoten opnieuw zien. Als je als het ware aan regels laat binden door de Sabbat, dan ben je dat hele idee kwijt waar het om draait. Dus ik denk dat Jezus in plaats van als het ware, hè, bezig is om de Sabbat een beetje te ondermijnen, het gordijn wil openen van wat is nou het geschenk dat God met die Sabbat ons gegeven heeft. Zo zou ik dat uitleggen. Ja? Ja, daar had ik in de pauze ook al net een mooi gesprekje over.
Psalm 8.
Psalm 8 zegt natuurlijk heel duidelijk in vaak geciteerde versen. Misschien kunt, ja, ik kan ze niet uit mijn hoofd exact zeg maar. Maar God heeft de mens bekroond om eigenlijk heerser te zijn, om koning te zijn over al wat leeft. Alle dieren, ja toch? Dat is Psalm 8. Dus dat lijkt heel stellig. En dat is heel stellig. Toch is er iets, zijn twee mooie dingen aan Psalm 8. Het ene is dat dit eigenlijk uit een soort verwondering en verbazing wordt gezegd. Kijk ik naar de sterren, de pracht die u hebt gemaakt, dan bekruipt mij toch deze wonderlijke gedachte: hoe hebt u de mens nou die plek gegeven? Dus hij heeft zeker die plek volgens Psalm 8, die heersende plek. Maar dat is iets om je over te verbazen, om je over te verwonderen. Dat is het ene. Het andere is dat die psalm begint met een beetje een raadselachtig vers. Dat met, wat is het, de stem van zuigelingen. Met het lied van de zuigelingen heeft God een macht gebouwd tegen de vijanden. Dus iets wat heel kwetsbaar is, is voor God eigenlijk een soort, heeft God een bolwerk van gemaakt tegen alles wat het goede leven bedreigt, de vijanden. Nou, dat brengt ons volgens mij, dat brengt een sfeer met zich mee. Je kan, dit is niet heel zwart-wit van dit is de betekenis. Maar voor mij brengt dat een sfeer met zich mee in die psalm. Dat ik denk, ook hier is het heersen van de mens, die machtspositie die de mens heeft gekregen, niet zo simpel. Het is niet van, kijk maar goed hoe de grote der aarde het doen en doe jij net zo. Nee, Bijbels heersen is anders. En ik denk ook in Psalm 8 is Bijbels heersen anders. En de hint die je krijgt als lezer zit in die stem van de kinderen als macht tegen de geweldenaars. En ik denk dat de Bijbel ons eigenlijk steeds, of heel duidelijke of iets minder duidelijke hints geeft van dat het heersen waartoe de mens bestemd is, geroepen is, niet het gangbare heersen is, zoals we dat op aarde al genoeg en eigenlijk veel te veel zien en toen ook zagen. Maar anders heersen is, anderssoortig. En dat het, ja, dat is een zoektocht. Dat is ook vandaag een zoektocht. Want je hebt dus, dat eigenlijk had ik dat aan het begin voor de pauze ook, je hebt wel die positie gekregen. En vandaag de dag heeft de mens zich nog wat sterker misschien zelfs in die positie gemanoeuvreerd dan in de tijd van de Bijbel, ja, het geval was. Dus we zitten in die situatie, je hebt die positie, klopt. En nu is je taak om die in te vullen zoals God het voor ogen heeft. En daar heb je volgens mij heel de Bijbel voor nodig. Dus die te Genesis 1, Psalm 8, die positie bevestigt, maar ook al die andere teksten die jou leren, die jou bijsturen, die je nederigheid willen bijbrengen en die je besef willen bijbrengen dat Gods wereld een wereld van leven is, waar wij voor ons voor moeten inzetten. Nou, dat zou mijn antwoord zijn. Ja? Ja. 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 Klopt. Ja. Ja. Nou, het is niet het ideaalbeeld. Want in Genesis 1, of we het nou vreemd vinden of niet, in Genesis 1 vers 29 en 30 lees je dat eigenlijk mens en dier eet van wat de aarde voortbrengt. Dus blijkbaar zijn er geen roofdieren of aaseters in het scheppingsverhaal van Genesis. Denk aan een hele mooie tekst uit Jesaja 11 is dat geloof ik, over de wolf en het lam dat bij elkaar zullen liggen en die het zullen elkaar. Ook dat is een soort vredesvisioen waarbij eigenlijk die concurrentie die u noemt, terecht, is overwonnen. Dus de Bijbel reikt ons als het ware visioenen aan, het scheppingsbeeld van het begin, visioen van het vredeleven met God aan het eind, waarin die concurrentie als het ware is overwonnen. U heeft 100% gelijk, nu zien we het in de natuur, het recht van de sterkste. We zien een soort kopie daarvan natuurlijk in de mensenwereld. Natuurlijk wel met allemaal wetten en bescherming, gelukkig. Maar toch blijft dat wel ook spelen. Ook tussen machtiger delen van de wereld en de minder machtige, de kwetsbare delen, is ook tot op zekere hoogte een recht van de sterkste gaande. En dan kom ik weer op dat punt van die 6 dagen en de 7e. Kun je nagaan hoe belangrijk dat is. Hoe belangrijk dat we bij al die vanzelfsprekendheid van de natuur, van hoe wij ons leven inrichten, hoe in de grote wereld alles wordt ingericht. Zo vanzelfsprekend lijkt het. Maar je moet je er niet door laten inpakken. Want het is niet het leven zoals God het voor ogen heeft. Daar is die 7e dag. Of de visioenen van het koninkrijk voor.
God heeft wel weer gebruik gemaakt van die dieren in de offerdienst.
Ja, zeker.
En dat maakt het elke keer toch wel spannend. Ja. Van hoe verhouden de dingen zich op.
Ja.
En ik vind wel bij Jezus gaat het een nieuw hoofdstuk beginnen. Met dat hij ook heel veel dingen op zijn kop zet.
Ja.
En dat past bij zijn koninkrijk.
Ja.
Maar ik vind het dan wel ingewikkeld dat we eeuwenlang zo'n duidelijke visie gehad hebben. Dat de moderne mens van 2024 of van deze eeuw denkt dat we door voortschrijdend inzicht opeens zoveel dingen bij mogen stellen.
En dan doelt u op een andere lezing van Genesis?
Ja.
Even om het te begrijpen. Ja.
Ja.
Het is de vraag of het nou echt zo nieuw is. Natuurlijk kun je zeggen dat toen, zeg maar in de eeuwen na het Nieuwe Testament, al de theologen, kerkvaders, eigenlijk de zaken goed op een rijtje hebben gezet. En daarmee ook het christendom best wel vorm hebben gegeven in een tijd na het Nieuwe Testament. Of in ieder geval de theologie vorm hebben, laat ik het zo zeggen, de theologie vorm hebben gegeven. Zij ontzettend veel gebruik hebben gemaakt, ik noemde dat net al eventjes, ook van Griekse denkers. Nou, dat was tot ver in de middeleeuwen, eigenlijk tot misschien de vroegmoderne tijd, volkomen vanzelfsprekend. Dat wat Plato en Aristoteles geschreven hadden, meewoog eigenlijk in dat hele stelsel, zal ik maar zeggen, in die hele theologie. Nou, ja, prima, maar ik vind dat we daar best wel kritische vragen over mogen stellen. En dat we best nu mogen zeggen van, nou, hoe bijbels is dat eigenlijk? Ik zou u zo 30, nou niet 30, ik overdrijf altijd. Ik zou u zo wat boeken kunnen laten zien uit zeg maar verder voorbije eeuwen, waarin de grote christelijke theologen gewoon schreven, de mens is het doel van de schepping. Nou, dat is echt niet bijbels. En toch was het wel in het denken ingeslopen, zou ik maar zeggen, en in de theologie ingeslopen. Dus zo'n bijstelling, ja, ik vind dat dat best mag, best goed zou zijn. En als je nou kijkt in de geschiedenis, dan is dit, en dan zou ik zeggen van ja, hoe nieuw is het eigenlijk? Denk aan iemand als Franciscus van Assisi, maar hij was ook niet de enige. Het zijn een beetje eenzame stemmen misschien in het christendom geweest. Maar ze waren er wel. Zijn er altijd geweest. Die eigenlijk wat breder keken dan de mens. En die eigenlijk precies dat onderscheid maakten tussen bijzonder, maar niet centraal. En dat is, ja, die gedachte is niet nieuw. Maar ik denk wel dat als u zegt van nou, dat we daar nu zoveel nadruk op leggen, heeft ook wel een beetje met onze eigen tijd te maken. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Maar is dat niet altijd zo met theologie? Dat eigenlijk de accenten die je zet. Je zegt, Gods woord is onveranderlijk. Gods woord gaat de eeuwen door. Maar de accenten die we met onze theologie zetten, hebben ook met onze eigen tijd te maken. En ik denk dat dat ook mag. Dat de theologie hier in Barneveld net wat anders is dan als we een continent zouden opschuiven. En dat is oké. Maar de boodschap, moet wel hetzelfde blijven. Ja.
Soms moet je je ook wel afvragen, hoe vaak moeten we dit nog herhalen voordat het echt landt.
Ja.
Als je dat geval ja. is, prachtig. Maar dat conciliaire proces. Ik was nog betrekkelijk jong toen ik dat lang zag komen en het werd afgestudeerd in onze plank van de kerk. Ja. Opmerkelijk dat we na zoveel jaar juist diezelfde plank van de kerk nu een oproep doen om een groene kerk te zijn. Als het wel ergens vandaan komt, moet het uit die vleugel komen.
Ja.
Dat zijn soort ontwikkelingen door de tijd heen, als een wetmatigheid, dat we er toen nog niet aan toe waren. We vonden het horizontaal. En nu zouden we zeggen, nee, maar dat hoort er helemaal bij, want anders zijn we eenzijdig.
Ja.
Dat, hè, dus dat vind ik wel een, ja, een boeiende gedachte. Van wanneer zijn we toe aan iets nieuws, dat we echt met z'n allen weer de handen op elkaar krijgen.
Ja. 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 Nou, daar heb ik nu geen antwoord op. Ik vind het wel heel mooi dat u dit inbrengt. Ja. Ja.
Als ik het nu zeg, het conciliair proces, wie weet het nog?
Ja, dus zo kan het lopen. Dat is ook wel een beetje. Maar. Ja, nee, ja. Ja. Dus, ja. Kijk, je kan je natuurlijk wel, iedereen kan zich wel voorstellen dat bij dit thema het gevaar natuurlijk heel erg op de loer ligt dat het toch een beetje snel een beetje politiek wordt. Hè? En dat het toch een beetje, ja, goed en fout. Wat zegt u?
Nou, het ging over eerst.
Nee, maar de vraag, wat krijg je nu binnen de kerk? Want heel vaak is de eerste reactie. Nog steeds niet. Nee. Oké, dan ook dat. Oh nee, maar dat is voor hobbyisten. Dat is voor degene die groen
is. Ja,
dat
is
zeker. Ja. Nee.
Het is altijd de weg van een lange adem. Ik ben heel dankbaar met dit thema en met deze avond. Want de zaal had vol moeten zitten.
Ja.
Nou ja, dan kom ik volgend jaar weer.
Nou, hè?
Ja. Ja, maar ja. We hebben. Ja. Maar.
We hebben zondag een kortere route om nog meer mensen te bereiken.
Ja.
En dat zou toch op zondag zijn, want dan zit er nog de kerk bijvoorbeeld.
Ja, u achterin. Ja. Maar dit
is een heel mooie discussie theologen. En dat is prachtig. Maar ik denk, ik ben met een simpele kaart en dan denk ik net als de president. Ik kan het niet. Het draait alleen maar in onze wereld om geld en macht. De rest is totaal niet relevant. En in dat systeem wordt de wereldrecht vanaf Japan tot Amerika.
Ja.
Dat is een macht waar we niet uitkomen.
Nee.
Natuurlijk is het macht van handel.
Ja.
Ja. Maar we zijn daar allemaal vanaf Christus van tot aan na onze dood.
Ja.
Dan moeten we nog graag weg en van onze taal.
Ja. 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 Ja.
Ja, sorry, het is een ding kost wel
ja.
Deze.
Ja. Ja.
Maar je kunt wel zelf andere keuzes maken, natuurlijk, hè. Als ik kijk naar Matti, zou natuurlijk met haar de sterren, wat zou ze veel meer kunnen verdienen als ze in een geldmaatschappij zou gaan werken, maar het is een ideële maatschappij. Dat is dan wel een keuze die je maakt, waardoor je meer misschien macht van een man en het zit natuurlijk niet allemaal in, maar dat je dus gaat ook om persoonlijke keuzes maken, ook wel.
Soms is dat zo, maar als je daar een beetje kritisch naar kijkt, dan denk je, ja, hoe duidelijk, heb je weet iemand die gesteerd heeft een heel subsidiepotjes willen kunnen. Ja. En de rest, die geld verdient, een link die de subsidie opbrengt. En ook die keuze
moet. Nou, ik denk dat iedereen met u eens dat u de spijker op de kop slaat, dat we in een structuur zitten. He, en dat die structuur heel erg door geld en macht gedomineerd wordt. En dat je kunt mooie verhalen houden, maar daarmee verdwijnt die structuur niet. Maar ik ben benieuwd of jullie het ook met mij eens zijn als je dan daartegenover zegt. Op het moment dat we wel het besef hebben dat het nodig is om bepaalde dingen structureel te veranderen. Dat kunnen wij niet als individu. Oké, zeker niet. Kunnen we ook niet als groep hier. Ook niet. Maar daarvoor zal het wel nodig zijn dat er ook een, ja, ik noem dat tegenverhalen, je mag het ook anders noemen, maar dat dat soort verhalen wel leven en levend gehouden worden en aangewakkerd worden. Want zonder die tegenidealen, dat het ook anders kan en dat je offers kunt brengen, zoals in de geschiedenis talloze volken hebben offers gebracht voor een goede zaak, is het denkbaar dat het ook nu, de mensen die nu leven, bepaalde offers brengen voor een goede zaak. Het is misschien het onwaarschijnlijke verhaal. Het verhaal van de menselijke controle en de macht van het geld is veel populairder, veel sterker, veel aanweziger. Maar die tegenverhalen zijn wel ongelooflijk nodig volgens mij. En het gekke is, ik denk dat wij als christenen, we hebben zo'n prachtig tegenideaal gewoon in onze Bijbel staan. We hebben het er niet altijd uitgehaald. En dat heeft ook met de tijd te maken, met de context te maken. Maar het is er wel. En het is tijd om het tevoorschijn te halen.
De vraag was, bij vraag 1, en wat betekent het voor de manier van kijken naar onszelf en naar de schepping?
Ja.
En wat het met mij doet in ieder geval, het nieuwe inzicht van de zevende dag als koning van schepping, dat je daar van nederig naar de natuur misschien en nog meer ontzag voor de natuur misschien, dat je niet echt dienend wordt.
Ja.
Dat doet het in ieder geval, dat is de manier van wat jij nu schetst, dat wij een manier tijd naar onszelf hebben.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Ik vind het wel mooi om, we stellen de vraag om in gesprek te gaan met elkaar. En om te kijken of het wat doet opwaaien. Nou, dat doet het. En we.
Ja? Van de zomer hadden we de telling van de vlinders. Ja. Dat is iets wat we met elkaar constateren. In onze bloemen van vroeger, dat zat vol met vlinders. En ik weet niet of jullie opvalt, maar we zien bijna geen vlinders. Extreem machtig. Die vlinders, die zijn er samen met ons mensen om God groot te maken. Dus doordat we als samenleving dingen doen, pesticiden en noem maar op, hebben we met elkaar een resultaat dat God minder groot gemaakt wordt, want we zijn in verbinding. En wat doet dat met ons als christen? Gaan we dan op onze knieën en zeggen weer God, geef ons, verzoen ons, leer ons zodat we voor heel goede schepping moeten zorgen, want we breken het af. Als we die houding krijgen als kerk, en als we ook op die manier de pijn ervaren dat God minder geroepen wordt vanwege de afname van die universiteit, kansen, noem maar op, gaat met een extreem tempo, wereldwijd, dan kan dan als christen een boodschap hebben voor de wereld.
Zeker.
Ja. U verwoordt precies wat ik op mijn dia probeerde een beetje algemeen over te brengen, van dat de boodschap die, waar de christenen gewoon heel, die hele sterke boodschap van de christenen, hè, over verzoening, de relatie tussen mens en God, dat niet los kan staan of niet losgezien moet worden van heel het leven. En u verwoordt dat denk ik op een hele krachtige manier, dank u.
Zeker. Ik voel dat er nog wel wat dingen zijn waarover doorgepraat zou willen worden, eventueel. Dat kan ook. Maar we gaan eerst het programma afsluiten voor de mensen die weg moeten. Of, je hoeft niet weg. Maar dus we gaan... zometeen ga ik vragen of Matthijs wil afsluiten met het gebed. En dan zal ik nog mensen danken en mededeling doen. En dan gaan we nog een lied zingen staande. Blijf daarna vooral nog even napraten. We hadden nog meer gespreksvragen. Maar we hadden al een heel mooi gesprek. Wat ook echt over de schepper ging en over het onderwerp. Dus dat was mooi en dank daarvoor. Als er... Even kijken, waar gaan we doen? Ik wil sowieso professor Dr. Matthijs de Jong enorm bedanken voor vanavond, voor het verhaal en voor hoe hij ons hier doorheen heeft geleid en de dingen die hij heeft gedeeld en verteld. Dus hartelijk dank. Dan zou ik nu graag willen vragen of hij met ons de avond wil afsluiten met gebed.
Ja, laten we bidden. Lieve God, onze Vader, we danken u voor het leven dat u schenkt. Het is een machtig wonder waar we vaak zo weinig stil bij staan. We beseffen dat we leven dankzij u. Dat we ademen, bewegen, dat we leven en werken, alles dankzij u. En we beseffen ook dat alles wat om ons heen bestaat, wat in deze wereld bestaat, er is... door u en om u te dienen. Lieve God, onze Vader, help ons om ons leven te richten naar uw wil. Ten dienste van uw schepping, van alles wat leeft en alles wat uw naam draagt. Geef ons een open hart en geef ons mededogen. Voor alles wat zwak is en weerloos is en kwetsbaar. En helpt u ons om in te zien dat alles wat mensen geneigd zijn om op te offeren... voor macht en voor meer, dat juist de dingen zijn die door u zo geliefd en gekoesterd worden. Help ons om te leren leven als beeld van u, ook als dat offers vraagt. En geeft u ons ook de ervaring hoe rijk het leven kan zijn als we werkelijk beeld van u durven te worden. Schenk ons een hart vol liefde en dankbaarheid door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Dan wil ik allereerst een paar mensen bedanken voor vanavond. Pieter, bedankt voor de bevrijding en hoe dat tot stand kwam. Helmut, dank voor de beamer en ons daarin begeleiden. Ja, de kosten, koffiedames, Wim, ja, ze zijn er niet, maar toch enorm bedankt. Als er nog sterke mensen zijn straks die ons kunnen helpen met de stoelen... dan zou dat super zijn. Wim vroeg ons de stoelen op te ruimen. Dat zou echt heel fijn zijn. Dan wil ik graag Matthijs bedanken. Dat doen wij altijd bij Hot Item volgens traditie van jaar en dag met een klein geitje. Hot item, nou, dat gaat inderdaad over spraakmakende onderwerpen. Soms moeilijke onderwerpen. Dingen waar je in vast kan zitten. Maar ook waar avonden zoals dit je vrij kunnen maken om erover na te denken en over te praten. Ja, zo vrij is een vogeltje eigenlijk.
Mooi.
En dat is ook hier.
Dankjewel.
Dus ja. Enorm bedankt.
Heel graag gedaan.
Er staat ook een tekst bij, Johannes 8, vers 31 tot 32. Als u in mij blijft, zal de waarheid u vrijmaken. Dus dat onderstreept het. Hij heeft ook een trein te halen op een gegeven moment. Dus hij zou graag blijven, maar hij moet ook een trein halen. Dus volgens mij. Dus als hij op een gegeven moment straks weg is, dan is hij de trein halen. Als er vragen zijn, dan, en misschien zijn het zoveel vragen dat we hem gewoon nog een keer uitnodigen. Maar anders zullen we zeker zorgen dat die vragen bij hem terechtkomen. We hebben daar wel kanalen voor. Dus dat is geen probleem. Dus die kunnen jullie sturen. Dan wil ik eigenlijk ook nog iemand bedanken. En dat is Margreet. Ja, dus Margreet is vanaf het allereerste begin betrokken bij Hot Items. Ze heeft het zelfs opgericht. En ik ben ook al best lang betrokken bij Margreet. Ik kwam van jongs af aan bij hen thuis met catechisatie eigenlijk. En ontmoetten wij elkaar, hadden we goede gesprekken. Ja, en dat heeft zij ook vormgegeven in Hot Item. Met samenkomen als gemeente en goede gesprekken voeren. En over spraak maken en onderwerpen, wat we toen ook deden. Daar kijk ik met heel veel warmte op terug. En daar heb ik ook veel van meegenomen en geleerd. En enorm leuk om samen te hebben gewerkt in deze commissie. En zijn we heel dankbaar dat je die commissie hebt opgericht. En en hoeveel zegen daarop gerust heeft. En dank je dat je van jouw talent mocht genieten. En dat was omvangrijk en daarom konden we dit zo voortzetten. En willen we jou ook iets aanbieden. Dus kom erbij. Ja, ik wou je toch even naar voren halen. Ik weet hoe je daarvan houdt. Dus een mooi bosje bloemen.
Ja,
het is een gebaar, want waar moet je het in uitdrukken? Maar ook jij. Ja, je verdient ook een vogeltje. En je hebt het neergezet om over dit soort onderwerpen te praten, zodat wij vrij zijn om dat te doen met elkaar. Maar ook het zo achtergelaten, zodat wij weer vrij zijn om het zo op deze manier door te kunnen zetten als eerste keer zonder jou. En dat is toch, het voelt gek, maar ook weer vertrouwd dat je er bent en zo. Dus enorm bedankt. Ja, wij ook. Dus wil ik nu alvast iedereen danken. Stel, je wil inderdaad nog doorpraten, dat kan. En dan is dat grommel met stoelen, maar laat je niet afleiden. Hartelijk dank voor jullie komst. Dat jullie inderdaad uit het dagelijks leven, even uit de gejaagdheid stapten en de rust vonden om hier te zijn. Aandacht te hebben voor elkaar, voor wat waarde heeft. Neem dat ook mee. Enorm dank voor jullie komst. Verder hebben we nog een evaluatieformulier. Dan nemen wij dat weer mee in de volgende avonden. En vul die in, die mag ook in de blauwe doos. En we zingen nu graag staan het lied Er is een dag. En ik vergeet nog iets. Als de mensen catechisatie geven, is er een bijbelstudie beschikbaar. Die is opgesteld door Matti. Die kunnen jullie meenemen en gebruiken in de catechisaties. Dus die is hier ook voorin te krijgen. Het boek ligt er. Verder heb ik volgens mij alles gezegd. Laten we zingen. Alle leeftijden? Oké. Okay. Alle jonge leeftijden.
Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag dan komt de Heer. Opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal wanneer de graven open gaan en doden opstaan. Eeuwig leven door zijn kracht.
Hartelijk dank voor uw komst nogmaals en een hele goede avond.